Allereerst wil ik beginnen met, ik was vanmorgen, ik lees al jaren een Bijbel app. En ik weet niet, als je spreekt in gemeentes en als je denkt van, ja, hier moet ik hierover spreken of moet ik daarover spreken, dan wil je altijd een bevestiging, toch? Want je wil wel het juiste op de juiste tijd, op de juiste plek doen. En in de voorbereiding dacht ik van, ja, maar hier heb ik al vaker over gesproken. Weliswaar niet hier, maar ik hou ervan om nieuwe dingen te ontvangen. Maar de Heer was redelijk duidelijk. En je zult straks een tekst horen uit Deuteronomium. En in de Bijbel-app staat elke keer, Miranda weet dat en sommige anderen hier, er staat een dagtekst. Vanmorgen was de dagtekst de tekst waar ik over ga spreken. Ik heb op de bank gezeten met tranen in mijn ogen. En ik dacht van, waar loop ik toch al een poosje mee? Zou je niet meer moeten verbazen? Maar net als Joke zei, soms ben je ook verbaasd over gebedsverhoringen. Terwijl je eigenlijk weet dat je dat niet meer zou hoeven zijn. Omdat het zo gewoon zou mogen zijn. Ik ga eigenlijk een verhaal vertellen. Ik hou daarvan om verhalen te vertellen. En dit is een verhaal over een vrouw, een beroemde vrouw. Waarin de hele wereld over gesproken wordt. Elke keer als het evangelie verkondigd wordt. Dat is een vrouw, Maria, denk ik dat ze heet, hoewel het in het boek van Lucas niet zo bij naam genoemd wordt. En Maria, nu was het die de Heer gezalfd heeft met mirre. En zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren, staat er in Johannes 11, vers 2. Dat is het verhaal waarin ik jullie straks mee wil nemen. Maar de basistekst is iets totaal anders. De basistekst is gebaseerd op Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Wat is de Shema? Ik zei altijd, het is de Shema, maar ik ben gecorrigeerd door iemand die in Israël gewoond heeft. Die zei van, hey, dat zeg je helemaal verkeerd, dat is Shema. Oké. Ik wist niet dat je boos werd. Maar goed. Dus dat is de Shema. En de Shema is hoor, o Israël. De Heer uw God is één. En gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Met al uw kracht. Met geheel uw verstand. Met alles wat in je is. En eigenlijk staat er, met de grootste intentie die je kunt opbrengen, zul je God lief hebben. Dat is eigenlijk wat er staat. En dan staat er achteraan, bind het op je voorhoofd, bind het op je armen. Dat hebben ze allemaal heel fysiek gemaakt met doosjes waarin dan de tekst staat. En dan gaan ze van die dingen om de armen heen wikkelen en zo. En van die hoedjes opzetten. Ja, dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Maar toen er een farizeeër bij Jezus kwam, en die wilde hem een stikvraag stellen. Een wetgeleerde die vroeg hem in Matthäus 22, kun je dat lezen, vers 35 en 37. Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? En toen zei Jezus tegen hem deze, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grootste gebod. En daar haalt Jezus de Shema aan. En hij zegt ook verderop, indien je mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren. En de Vader zal je lief hebben. En we zullen bij je komen, in je huis wonen, maaltijd met je houden. Is dat niet fantastisch? Maar ik heb beloofd dat ik dit ga verpakken in een mooi verhaal. En dat verhaal dat staat in Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Ik heb dat niet op de beamer staan, maar ik ga het gewoon voorlezen. En daarna ga ik er een aantal details uithalen. Want er zitten hele mooie lessen in. Hele diepe dingen. En het kan best zijn dat je het verhaal al heel vaak gelezen hebt of gehoord hebt. Maar ik wil eigenlijk dat je wist wat je weet. Wissen. En opnieuw gaan luisteren. Opnieuw gaan luisteren naar dit prachtige, naar deze prachtige geschiedenis die echt gebeurd is. We houden altijd van waar gebeurde verhalen, toch? Een van de fariseeën nodigde Jezus uit om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseeër en ging aanliggen. En zie een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseeër. En ze bracht een albasten kruik met mirre. En ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar. Vervolgens kuste ze zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseer die hem genodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: als deze de profeet was, dan zou die wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zei tot hen: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: ja, meester, zeg het. Een schuldenaar had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen ze niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? En hier moet je even een streep onder zetten. Er staat: wie zal hem het meest dankbaar zijn? Wie zal het meest opgelucht zijn? Nee, er staat: wie zal hem het meest lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik veronderstel hij aan wie hij het meest geschonken heeft. En Jezus zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij draaide zich om naar de vrouw en hij zei tegen Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in je huis gekomen. Water voor mijn voeten heb je mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus heb jij mij niet gegeven. Maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Je hebt niet met olie mijn hoofd gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij velen. Want zij betoont veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen tegen zichzelf te zeggen: wie is deze dat hij zelfs zonde vergeeft? En hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Hij zei niet eens: je zonden zijn je vergeven. Hij zei: je geloof heeft je behouden. Ik weet niet, wie kijkt wel eens naar The Chosen? Heeft iemand wel eens wat gezien daarvan? Ja? En in The Chosen, daar is een scène opgenomen. Ik weet niet of het over dit verhaal gaat of over Johannes 12. Waar Jezus in Bethanië bij Martha en Maria ging eten en Maria zijn voeten zalfde. Dat is volgens mij erg geromantiseerd. Maar daar kijkt Jezus heel verbaasd. Wat gebeurt er? Ja, die fariseeën, met name Simon, nodigde Jezus uit voor de maaltijd. Het was niet, eigenlijk denk ik dat hij niet zozeer de maaltijd bedoelde, maar dat hij meer nieuwsgierig was naar wie Jezus was. En of dat hij wel de moeite waard was om te volgen of om in hem te geloven. Het was een soort weegmoment. En waaruit blijkt dat? Nou, Simon was namelijk niet zo gastvrij. Hij deed eigenlijk helemaal niks. Hij zei: ga daar maar liggen tegen Jezus. Daar komt het eigenlijk op neer. ze lagen daar aan tafel. Dat was een beetje de manier van, ik weet niet waarom ze geen stoel hadden, maar hij ging aan tafel aanliggen. En dan gebeurt er iets wat niemand verwacht had. Er was een crash. Er komt een vrouw binnen die aan de voeten van Jezus knielt. De vrouw komt binnen. Bang! Niemand heeft dat zien aankomen. En ik denk ook dat iedereen even in verwarring was, want wat doet die vrouw daar? Wat gebeurt er allemaal? Het werd even stil, zeg maar. En normaal gesproken zijn er allerlei conversaties aan tafel en er zullen ook best wel gesprekken geweest zijn. Ik denk niet dat Jezus er alleen was, want waar Jezus was, waren zijn leerlingen met hem, toch? Ze was best wel een luidruchtige boel. Maar die vrouw die dendert naar binnen, knielt aan de voeten van Jezus en die begint met allerlei activiteiten waarvan je nooit verwacht had dat ze ze zou doen. Allereerst begint ze heel hard te huilen. Hoe weet ik dat? Nou, ze moet heel wat tranen geplengd hebben om de voeten van Jezus nat te kunnen maken. Ik weet niet, ik huil ook wel eens een enkele keer. Vanmorgen had ik de tranen ook nog in mijn ogen. Maar het waren niet zoveel tranen dat ik daar iemand zijn voeten mee nat kon maken. Dus ze moet echt heel hard gehuild hebben. Het moet erg heel diep van binnen vandaan gekomen zijn, wil je zoveel tranen gaan produceren. Dus er was iets in haar hart wat maakte dat ze enorm moest huilen. En kennelijk waren de voeten van Jezus nat, want vervolgens gaat ze iets heel bijzonders doen. Ik weet niet, het staat niet in de Bijbel dat het niet mag, maar het was de gewoonte dat vrouwen een sluier droegen. Dat je je haar bedekte. Dat is een beetje oud-testamentisch, toch? En ze leefde toen nog in, volgens de wet. En wat er gebeurde, die vrouw die deed haar hoofddoek af. En daarmee kwamen haar haren tevoorschijn. Normaal gesproken zou je dat alleen maar doen in de binnenkamer van je huis. Dat was bedoeld voor je man, om te laten zien hoe mooi je was. En hoe prachtig je haardos was. Het was een stukje intimiteit wat ze daar in de openbaarheid liet zien. En dan moet je je voorstellen, dan gaat ze met haar kostbare haardos de voeten van Jezus afdragen. Nou hadden ze toen geen geasfalteerde wegen. Het waren ook geen verharde wegen. Hooguit misschien door de droogte wat harder geworden. Maar er liepen allerlei beesten op straat. Er liepen allerlei mensen op straat. En ze hadden niet zoveel vuilnisbakken toen, denk ik. Het was niet zo heel hygiënisch op straat. En zij gaat met haar haren op haar knieën de voeten van Jezus afdrogen. Dat moet wel een beetje raar geweest zijn, toch? Ik denk dat de mensen dachten, wat doet ze nou? Ze lijkt wel gek. Maar ze trok zich van niets en niemand iets aan. En het volgende wat ze doet, is ze heeft een fles bij zich. Een kruik. En niemand kon zien wat daarin zat, want ze hadden toen nog niet zo van dat doorzichtige glas. Maar ze kwamen er wel achter. Want ze maakte die fles open. Ik weet niet of dat ze hem gebroken heeft. Maar ze maakte hem open. En ze zalfde met het spul wat erin zat de voeten van Jezus. En op dat moment rook het naar een begrafenis. Maar er zat namelijk mirre in die fles. En mirre was een kruid of een olie die gebruikt werd om mensen te balsemen en een begrafenis te houden. En zij smeert die mirre, die kostbare olie, op de voeten van Jezus. En ze deed niet een heel klein beetje, nee, ze goot die hele fles eroverheen. En als je een beetje weet wat, ik heb het opgezocht, want als je het vandaag zou moeten kopen, een halve liter zal er ongeveer in gezeten hebben. Dat is best heel veel. Dat zou nu een equivalent zijn van ongeveer 1000 euro. En 1000 euro was in die tijd heel veel geld, omgerekend naar wat er toen gebruikelijk was. We weten ook niet hoe ze het verdiend heeft. Simon wist het kennelijk wel, want die zei van het is een zondares. Andere bijbelgedeelten spreken over dat het een prostituee geweest zou kunnen zijn. Maar hoe wist Simon dat dan? Had hij misschien daar iets mee te maken gehad? Of had hij het alleen maar gehoord? Het heeft flink geroken daar. Een halve liter mirre. Die kostbare stof. Iedereen houdt zijn adem in. Maar hoe zou de gastheer reageren? Simon reageert helemaal niet, tenminste niet hardop. Maar hij denkt wel bijna hardop. Als Jezus wist wie dit was, als hij een profeet was, dan zou hij toch moeten weten dat deze vrouw een zondares is die hem aanraakt. Dat mag toch helemaal niet. Want dan word je onrein. Dan moet je zoveel dagen of zoveel dingen doen. Hij heeft eigenlijk Jezus daaromheen op een bepaalde manier veroordeeld. Maar niet alleen Jezus, hij heeft ook die vrouw veroordeeld. Hoe kan een man als Jezus zich aan laten raken door zo'n vrouw? Wat een schande. Wat een rottigheid. De hier in dit verhaal niet bij name genoemde vrouw voelt zich enorm schuldig over haar manier van zijn. De manier waarop zij haar leven heeft geleefd. Waaruit blijkt dat? Je zou de conclusie, hoe weet je dat nou weer, Henk? Zou je kunnen afvragen, toch? Ze huilt over haar leven. En ze weet ook bij wie ze dat mag en kan doen. Hoe weet ze dat? Omdat ze geluisterd heeft naar de verhalen die de mensen verteld hebben. Omdat ze gezien heeft wat Jezus deed. Misschien wel ergens achteraf in een hoekje gekeken heeft naar hoe Jezus mensen aanraakte. De Melaatse aanraakte. De doden. De jongeling van Nain opwekte. Misschien heeft ze gezien dat Jezus allerlei mensen genas. Misschien heeft ze wel gehoord. Je zonden zijn je vergeven. En ze put de hoop uit wat ze gezien heeft. Uit de getuigenissen van de dingen die plaatsvonden op de momenten daar waar Jezus was. En omdat ze dat gezien heeft en omdat ze spijt heeft van de manier waarop ze haar leven geleefd heeft, kan ze enorm janken. En het moet een diepe kreet vanuit haar ziel geweest zijn om de tranen die ze geplengd heeft te kunnen produceren. Ze had een enorm besef van de koersafwijking van haar leven, want dat is wat zonde namelijk is. Ze had een enorm, diep zondebesef. Haar schaamte. Ze hou niet in. En daarnaast, als haar overvloedige tranenvloed over is, dan gaat ze met haar haren tekeer. De meest intieme handeling. En een Oosterse vrouw. Kan eigenlijk helemaal niet, hè, dat je zoiets doet. Ja, de voeten waren niet gewassen door Simon. Ze nam alles voor lief. Het kon haar niet schelen. En dan spreekt Jezus. Door zijn woorden weten we hoe hij over Jozef denkt. Hij benoemt het niet exact. Hij veroordeelt ook niet. Hij begint over maten van vergeving. Wie is het meest dankbaar voor vergeving? Hij of zij met de meeste schuld zal door de grootste mate van vergeving de meeste liefde betuigen aan degene die de schuld kwijtscheldt. Dat is een hele contradictie eigenlijk, hè? Want wie, als wij een schuld hebben bij de bank, omdat we een hypotheek hebben, of we hebben van iemand geld geleend, dan zeggen we niet van, ik hou van je omdat alles betaald is. Lijkt me niet, tenminste. Ik heb nog nooit tegen de bank gezegd, ik hou van je. Meestal ben ik niet zo blij als ik veel geld moet betalen. Maar het aparte is dat Jezus dat wel zegt. Als hij de schuld, als hij praat over schuld kwijtschelden. En hij vertelt daarmee, door die vergelijking, eigenlijk het verhaal van die mevrouw. Want hij zegt van, zij had veel schuld. Kijk maar. En zij geeft zoveel liefde, omdat haar schuld vergeven is. Zij voelt zich bevrijd door de dingen die ze gedaan heeft. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft beseft dat Jezus de Messias is. En zij heeft Shema gedaan. God liefhebben met heel je hart. Heel je ziel. Heel je verstand. En met al je kracht. En zij betuigde die liefde door de daden die zij daar deed. Het was pure aanbidding. Het was 100% je leven afleggen. Ondanks alle omstandigheden of wat er zou kunnen gebeuren. Want denk erom, ze nam een enorm risico. Want ze wist ook dat Jezus rabbi genoemd werd. En misschien was hij wel vandaag in een bui dat hij zou zeggen van, maar de wet zegt. En ze wist ook dat Simon een farizeeën was. En dat hij haar zeker zou veroordelen. Ook al zou hij het misschien niet zo zeggen. En dat deed hij ook niet. Maar hij zat er wel mee in zijn maag. Wat moet ik hiermee? En eigenlijk werd hem duidelijk gemaakt dat hij helemaal niet zoveel besef had over wat er allemaal mis was in zijn leven. Dat hij nauwelijks besefte dat de koers die hij leefde misschien niet zo'n goede koers was. Een bijzonder verhaal, hè? Jezus veroordeelt niet. En dan vervolgens laat hij doordringend weten wat deze vrouw gedaan heeft ten opzichte van wat Jozef verzuimd heeft. Mirre verwijst naar het lijden wat Jezus later zou ondergaan en naar zijn begrafenis. En in Johannes 19, vers 39 kun je lezen dat toen Jezus gekruisigd was en het graf werd aangeboden. En dan werd hij ingelegd en toen kwamen er twee mannen. En wat hadden ze bij zich? Mirre en nog een ander kruid waarmee die gebalsemd zou worden. En ze doopten de kleren of de doeken in de mirre en die andere balsem. Het was overigens ook een van de drie kostbare geschenken van de wijzen uit het oosten. Goud. Wierook en mirre. Daarmee kun je ook wel zien hoeveel het gekost moet hebben. En dan gaat Jezus uitleggen wat er is gebeurd. Simon, je hebt geen water voor hun voeten gegeven. Je hebt me zelfs niet met een kus begroet. Dan blijkt dat de vrouw de voeten van Jezus ook nog overvloedig heeft gekust. Dat hadden we in eerste instantie helemaal nog niet eens gelezen. Stond er niet bij. Ze heeft de voeten van Jezus gekust. En weet je wat het woord aanbidding, hoe dat heet? Proskuneo. Proskuneo betekent buigen en kussen. Dus zij heeft de voeten van Jezus gekust. Als nog een extra uiting van aanbidding. Daarom zijn haar zonden vergeven. Al waren het er erg veel. Ze betoont veel liefde. Als je weinig liefde betoont, ben je niet erg overvloedig en ook niet overtuigd van de noodzaak van de vergeving. Wat een bijzondere atmosfeer moet er in dat huis geweest zijn. Vol van de geur van mirre en vol van de diepe indruk die het moet hebben achtergelaten. Zo'n diepe indruk dat het over heel de wereld, elke keer als het evangelie verkondigd wordt, verteld wordt. Waarom eigenlijk dit verhaal, deze bijzondere geschiedenis van vandaag? Waarom eigenlijk? De belangrijkste opdracht die God ons zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament gegeven heeft, hebben we gelezen. God liefhebben met heel ons hart, met onze hele ziel en met heel ons verstand en met al onze kracht. De ene staat met je kracht en de andere staat met je verstand. Ik denk dat de tweede, het verstand, dat het een beetje het Griekse denken was. Dat je daarmee wat meer mensen bereikte dan met kracht. Maria, ze noemen we haar maar even, vervulde het eerste en grote gebod. Dat gebod is nooit veranderd. En het klinkt door in de woorden van Jezus als hij haar vergeeft op basis van haar liefde voor hem. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want ze betoonde veel liefde. Het liefhebben van God en de mate waarop je dat doet, heeft heel veel te maken met de wetenschap waar je vandaan gekomen bent. Wat is er allemaal aan misgegaan in de koers van je leven? En wat waren daar de gevolgen van? Die je gedragen hebt of hebt doorgemaakt? Dat noemen wij met een ouderwets woord schuldbesef. Zondebesef, schaamte. En gelukkig is die schaamte en schuld en alles wat daarmee te maken heeft, overbrugd door het kruis. En gelukkig is het daar niet bij gebleven. Gelukkig was daarna, naar de mirre, na het graf, de opstanding. De opstanding waardoor de vergeving die Jezus had uitgesproken over deze vrouw een feit werd wat eeuwigheidswaarde kreeg. En dat is prachtig om dat te beseffen. Hoe diep ons besef over het werk van Jezus aan het kruis. Hoe dieper ons besef over wat hij vergeven heeft en hoe onze ongehoorzaamheid aan God kwetsend was voor hem. Hoe groter onze liefde voor hem kan en zal zijn bij dat besef. Dankbaarheid vloeit voort uit de reden om te danken. En de reden om te danken moet je leren kennen door datgene waar je vandaan gekomen bent en waar je heen gaat. Hoe groter ons berouw over het missen van ons doel, hoe groter onze dankbaarheid. En dat is niet alleen bij de eerste keer dat we Jezus leren kennen. Want we leven in een gebroken wereld. En de duivel is er altijd op uit om ons te laten vallen, om ons te laten struikelen en om ons terug te trekken in oude patronen. En we laten ons zo vaak misleiden. Hoor je wat ik zeg? Misleiden. Dan gaan we een beetje af van de koers. En als we afgaan van de koers, dan is de kans dat ons hart verhardt groter en groter. En daarom is het zo goed om te beseffen hoeveel Jezus betaald heeft voor onze redding. Dat het niet zomaar iets was wat hij deed, maar dat hij zijn leven heeft gegeven. En dat de hemel het meest kostbare heeft gegeven wat er bestond. is een Engels lied wat zegt, the darling of heaven crucified. The darling of heaven, de lieveling vanuit de hemel, is gekruisigd, zodat wij op koers zouden kunnen komen. De koers die God vanaf het begin van de wereld voor ons bepaald heeft. Psalm 139 zegt het heel mooi. U kende mijn vormeloos begin. In de schoot van mijn moeder werd ik geweven. Wonderbaar werd ik gemaakt. Is het niet fantastisch dat God een plan heeft met ieder van ons? En er staat ook nog bij dat je niet kan vluchten voor hem. Want dan zou je naar de hemel gaan, dan is hij daar. Zou je naar de hel afdalen, dan is hij daar ook. Want hij heeft de sleutels van het dood en het dodenrijk meegenomen. Hij heeft alles overwonnen. Een fantastische, grote, liefdevolle God. Die alles voor ons heeft overgehad. Denk bijvoorbeeld aan Petrus. Petrus die, toen Jezus nog leefde, gewaarschuwd was. Hij was gewaarschuwd toen Jezus gevangen, vlak voordat Jezus gevangen genomen werd, had Jezus tegen hem gezegd, nog voor de haan, als de haan 3 keer kraait, zul je mij verloochend hebben. Dus als de haan kraait, zul je mij 3 keer verloochend hebben. Of dat is allemaal zo, hè? Sorry. En het gebeurde. En toen Jezus uit de dood was opgestaan, toen dacht hij van, nou, ik heb er wel mee gedeeld. Ik moet maar een beetje wegblijven, ik ga maar weer vissen. Judas had er ook op zijn manier mee gedeeld. Dat hij Jezus verraden had. Had zichzelf van het leven beroofd. Ook een manier om te gaan met schuld en schaamte. Gebeurt soms. Dat mensen er niet mee kunnen dealen en dat ze gewoon er een einde aan maken. Maar Petrus die ging vissen. Terug naar de oude patronen. Terug naar waar hij goed in was. En dan gaat hij vissen. En dan staat er iemand langs de kant. En de vaar is een beetje dichterbij. Ze hadden niet zoveel gevangen. En dan weet je, nog een beetje dichterbij. En dan springt hij in het water. Want hij ziet dat het Jezus is. 3 keer. Ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. Ik ken die man niet. En dan de confrontatie met de man die die verraden heeft. Of moet dat ontzettend diep gegaan zijn in het leven? Worteldiep. En dan komt de bevrijding. Simon, heb je mij waarlijk lief? Sma. Heb je mij waarlijk lief? Heb je mij waarlijk lief meer dan deze? 3 keer. 3 keer. Wow! Een juichkreet uit het hart van Petrus. Net zo'n juichkreet als bij de mevrouw achter de voeten van Jezus. De bevrijding van de zondelast. De bevrijding van de schuld en schaamte. Was zo geweldig. Petrus was nog steeds wel een beetje bang. Want toen Jezus naar de hemel ging, heeft hij zichzelf opgesloten met nog 120 anderen in de bovenkamer. Maar toen de Heilige Geest kwam, was hij de eerste die opstond om te gaan vertellen wie Jezus voor hem was en hoeveel die hem vergeven had. En hij was niet bang om te zeggen, jullie hebben hem gekruisigd. En op de dag dat hij dat deed, kwamen er 3000 mensen tot geloof. Is dat niet bijzonder? Ik weet niet hoeveel verhalen die mevrouw verteld heeft over de vergeving van haar schuld. Ik heb geen idee. Eén ding weet ik wel. dat elke keer als het evangelie verteld wordt en de Bijbel gelezen wordt en de mensen dit woord tot zich nemen, dan is daar de geschiedenis van die mevrouw die de voeten van Jezus gekust heeft en aanbeden heeft en vergeving ontvangen heeft. Onze aanbidding, als we dat zo beseffen, is dan gebaseerd op het diepe besef van vergeving van onze tekortkomingen, maar ook op de gevolgen daarvan. Wij mogen zonder belemmering naderen tot de troon van genade. Omdat Jezus alles betaald heeft. Maar hij vraagt van ons: heb je mij lief? Heb je mij lief? En als je mij lief hebt, dan zul je mijn geboden bewaren. En mijn geboden zijn niet zwaar. Ik wil je dat je de vader lief hebt en dat je je broer en je zussen lief hebt. Maar als je dat doet, op basis van de vergeving die betaald is aan het kruis, beseffende van hoe ver je gekomen bent, dan kan het zijn dat er een heel land verandert. Omdat jij aanbidt. Omdat je leven aanbidding is. En dat bedoel ik niet van samen liedjes zingen. Prachtig hoor. Mooi. En ik ervaar de Heer op het moment dat ik daar sta en mijn handen ophef. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je leven aanbidding is. En het mooie van dit verhaal van die mevrouw en van het leven van Petrus is op het moment dat je je schuld belijdt, aanbid je God. Is dat niet fantastisch? Zelfs het belijden van je zonde is aanbidding. En daarom is de duivel er zo op uit. Om het vooral diep onder water te houden. Druk maar naar beneden. Blijf maar in die schaamte. Trek je er niet te veel van aan. Want stel je voor dat ze het weten. Dan zou het toch verschrikkelijk kunnen eindigen met jou. Maar wat een relief. Wat een geweldige opluchting. Als het naar boven mag komen. En wat een bevrijding. Als het plaatsvindt. We worden opgeroepen om God lief te hebben. In alles wat we doen met heel ons hart. En als we dat doen, dan komt zijn Shekinah-glorie in ons leven. Zijn heerlijkheid neemt onze schuldgevoelens weg door zijn liefde. We halen zijn troon, die aan de rechterhand van de Vader is, als het ware naar ons midden. En we buigen ons in diep ontzag voor Jezus. Die de prijs betaald heeft voor mij, voor jou, voor ons. Kan het niet mooier maken dan het is. Want het is het meest prachtige wat er bestaat. Amen.